Welkom bij Radio Maria.
De Kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma De Kerkvaders, waar we in iedere nieuwe aflevering kennis maken met een kerkvader van onze kerkgeschiedenis. En vandaag zullen we het hebben over de heilige Cyprianus van Carthago. Ik wist persoonlijk zeer weinig over deze heilige, alvorens ik wat over hem begon te lezen, maar ik heb hem zeker kunnen smaken tijdens het voorbereiden van dit programma. Het is een boeiend figuur met zeer mooie geschriften, dus u zal dat in de komende tijd ontdekken. Cyprianus leefde in de 3e eeuw en werd geboren in Noord-Afrika, meer bepaald in Carthago. Over zijn jonge leven is niet zoveel geweten, maar de periode vanaf zijn aantreden als bisschop is zeer goed en vrij volledig weergegeven in zijn eerste levensbeschrijving door de diaken Pontius. En dan zijn er ook nog heel veel brieven die Cyprianus zelf geschreven heeft, waar we dus ook veel uit kunnen afleiden over zijn leven. En dan zijn er tot slot nog zijn martelaarsakten, want de heilige Cyprianus zal sterven als martelaar in het jaar 258. Maar daar zullen we het straks uitgebreider over hebben. Cyprianus werd dus geboren in Carthago, in een rijke heidense familie. Carthago lag op dat moment in de provincie Africa van het Romeinse Rijk. Zijn jeugd was erg losbandig, maar op 35-jarige leeftijd bekeerde hij zich tot het christendom en dat bracht voor hem ook een heel radicale verandering in zijn manier van leven teweeg. We zullen later in dit programma een mooi fragment lezen uit een brief van zijn hand waarin hij zijn geestelijke weg zelf beschrijft. Reeds snel na zijn bekering werd Cyprianus priester en vervolgens bisschop gekozen. In die tijd koos het volk samen met de geestelijkheid de leider van de gemeenschap en die keuze werd dan bevestigd door de bisschoppen uit de omgeving. De bisschoppen droegen dus ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid en men was ervan overtuigd dat ze door dezelfde bezieling gedragen werden. Zo zei Ignatius van Antiochië, die in de 2e eeuw leefde en die we in het verleden al besproken hebben, dat de bisschoppen, die tot de uithoeken der aarde zijn aangesteld, allen leven in de geest van Jezus Christus. En toen al vormde Rome het hart van de christengemeenschap, want Rome zit voor bij de liefdesband, zo zei de heilige Ignatius. Onder het episcopaat van Cyprianus kreeg Noord-Afrika te maken met de eerste twee vervolgingen die door een keizerlijk edict werden bekrachtigd. De christenen in het Romeinse Rijk riepen door hun levenswijze een vijandige houding op bij de Romeinen. Overal in het Romeinse Rijk waren er wel eens incidenten van geweld, maar het leidde niet altijd tot bloedige vervolgingen. In Afrika was dit echter wel het geval, in deze 3e eeuw. De vervolging onder Decius in 250 en de vervolging onder Valerianus van 257 tot 258 zijn twee vervolgingen die tijdens het leven van Cyprianus plaats hebben. De wrede vervolging onder Decius zorgde voor veel pijn en verwarring binnen de christengemeenschap. De vervolgingen waren zo wreed dat veel gelovigen hun geloof hadden afgezworen of zich op zijn minst zwak hadden getoond ten overstaan van de beproevingen. Alle burgers werden tijdens deze vervolging van Decius verplicht om aan de goden te offeren en hiermee kwamen de christenen natuurlijk voor een keuze te staan. Konden zij offeren aan de afgoden en hun eigen god verloochenen of deden ze dat niet met alle gevolgen van dien? Sommigen getuigden van hun geloof tot aan de dood toe, maar velen bezweken onder de druk en in Carthago werd het echt erg moeilijk. Het geloof leek er in Afrika verzwakt te zijn de laatste decennia en Cyprianus schreef erover: iedereen was erop uit om zijn bezit te vermeerderen en met voorbijgaan van datgene wat de gelovigen vroeger ten tijde van de apostelen gedaan hadden, legden zij zich met de onverzadigbare zucht der begeerte louter toe op geldelijk gewin. In plaats van onder te duiken of te vluchten, haasten vele christenen zich onmiddellijk naar de autoriteiten om aan de eisen van de Romeinse keizer te voldoen en zo vrij te blijven van vervolging. Cyprianus zelf heeft getwijfeld over wat hij moest doen. Zou hij de vervolging ondergaan of zou hij onderduiken en via geschriften zijn gemeenschap proberen te ondersteunen? Uiteindelijk besliste hij het tweede te doen, want in de straten riep men al: de bisschop moet voor de leeuwen. Terwijl Cyprianus ondergedoken was, volgde hij de situatie goed op en toen de vervolging was afgenomen, bleek dat vele christenen die hun geloof hadden verloochend, er vurig naar verlangden om terug opgenomen te worden in de christengemeenschap. Zij werden de lapsi, wat vertaald de gevallenen of afvalligen betekent. En toen de rust was teruggekeerd, de vervolging was geweken, wilden zij terugkomen en opgenomen worden in de christengemeenschap. Maar sommigen van hen wilden dit erg gemakkelijk, gewoon door terug toe te treden tot de kerkgemeenschap zonder meer. En dit leidde natuurlijk tot discussie bij de christengemeenschap, omdat heel veel mensen wel te lijden hadden gehad onder de vervolgingen, omdat ze hun geloof niet hadden willen verloochenen. Mensen, dieren waren verloren om die reden. En er was dus verdeeldheid over de wederopname van de afvalligen. Er waren enerzijds laxisten, om zo te zeggen, die meenden dat men de afvalligen zonder meer terug in de gemeenschap moest toelaten. En anderzijds waren er de rigoristen, die meenden dat ze helemaal niet terug konden opgenomen worden, omdat ze er door hun afvalligheid zelf bewust voor gekozen zouden hebben zich van de gemeenschap los te maken. Wat was hierin nu de positie van de bisschop Cyprianus? Cyprianus was geschrokken van het gemak waarmee sommigen hun geloof hadden verloochend, maar meende dat men de ongelukkigen die hun zonden betreurden, de hoop en steun op het heil niet zou mogen ontnemen, dus dat men hen ook wel terug moest kunnen toelaten. En hij meende dat zij door boete te doen, door gebeden en goede werken, zich met God, die een barmhartige vader is, opnieuw zouden kunnen verzoenen. Velen waren er niet mee gediend, maar hij wist uiteindelijk zijn gemeenschap toch tot bedaren te brengen. In Rome echter belichaamde een zekere Novatianus een andere benadering, die meer rigoristische benadering, namelijk dat de afvalligen onder geen enkele voorwaarde meer tot de kerk toegelaten mochten worden. Dit leidde uiteindelijk tot een afscheuring van de kerk van Rome. Cyprianus zei hierover, of schreef hierover, terwijl door Christus slechts één kerk is ingesteld met vertakkingen over de hele wereld, één episcopaat, vertegenwoordigd door talloze, hecht aaneengesloten bisschoppen, tracht deze opstoker Novatianus, ondanks Gods onderrichting, ondanks de eenheid van de kerk, innig samenstemmend in de bonte veelheid van haar schakeringen, een eigen kerk te grondvesten. Een andere moeilijkheid tijdens het episcopaat van Cyprianus was dat op een bepaald moment de pest uitbrak in Afrika. Ook Carthago werd zwaar getroffen. Vele mensen stierven, lijken lagen overal op straat en de mensen waren erg bang om zelf besmet te raken. Cyprianus moedigde daarin de christenen aan om hun vertrouwen op God te bewaren en niet angstig te worden. En hij meende dat het daarbij noodzakelijk was om de zieken te helpen. Hij spoorde de christenen aan tot moedige en broederlijke behulpzaamheid, zeker ook tegenover de heidenen. Niemand, zo zei hij, kan door zijn smeken iets van de liefdevolle God verkrijgen die zelf op onmenselijke wijze de beden van de armen afwijst. Door zijn menselijkheid, maar tegelijk authentieke beleving van het evangelie, dwong Cyprianus veel respect af. Hij bleek een uitstekende herder. Zo was hij streng tegenover de lapsi, de afvalligen, maar anderzijds niet onbuigzaam, doordat hij hun de mogelijkheid gaf om zich te verzoenen na boetedoening. Tijdens de pestepidemie benadrukte hij de noodzaak van een christen om te vertrouwen op God en de zieken te helpen, ondanks angst voor eigen besmetting. Maar tegelijkertijd begreep hij hun angst en spoorde hij hen aan en herinnerde hij hen eraan dat het ware leven en het ware goed niet van deze wereld is. Nog een andere gebeurtenis in het episcopaat van Cyprianus was de controverse met Stefanus over de geldigheid van de doop die door ketterse christenen aan de heidenen werd toegediend. Er was op een bepaald moment sprake van excommunicatie, maar uiteindelijk hebben de twee zich verzoend. Dus de vervolging onder keizer Valerianus uiteindelijk, van 257 tot 258, werd Cyprianus eerst tijdelijk verbannen en toen hij een jaar later ongeveer terug naar Carthago werd geroepen, in september 258, werd hij op 13 september gearresteerd. Sanderendaags op 14 september zou hij de marteldood sterven en onthoofd worden. Over Cyprianus zijn er martelaarsakten bewaard gebleven en daar wil ik u nu graag een stuk uit voorlezen, omdat deze toch een mooie en ontroerende weergave geven van de marteldood van de heilige Cyprianus. Ik lees voor. Op 14 september kwam op bevel van proconsul Galerius Maximus een grote menigte bijeen op de Ager Sextii in Carthago. En inderdaad hield de proconsul die dag zitting in het atrium Sauciolum en liet hij Cyprianus voorleiden. Toen de bisschop was voorgeleid, vroeg de proconsul hem: bent u Tascius Cyprianus? Cyprianus antwoordde: ja, dat ben ik. De proconsul vroeg hem: bent u opgetreden als bisschop van Schenders van de staatsgodsdienst? En Cyprianus antwoordde: inderdaad. Toen sprak Galerius Maximus: de hoogheilige keizers hebben u bevolen om offers te brengen. De bisschop antwoordde: dat weiger ik. Daarop zei Galerius Maximus: denk er nog eens goed over na. Maar de bisschop zei: doe wat u opgedragen is. In een zo rechtvaardige zaak is geen beraad nodig. Galerius Maximus hield vervolgens beraad met de rechters en sprak daarna met de nodige moeite zijn oordeel uit in de volgende bewoordingen. Jarenlang hebt u geleefd in strijd met de staatsgodsdienst. Vele mensen hebt u in uw goddeloze samenzwering om u heen verzameld en u hebt zich opgeworpen als vijand van de Romeinse goden en de heilige riten. De hoogheilige vorsten Augustus Valerianus en Augustus Gallienus en de zeer edele keizer Valerianus hebben u niet kunnen terugbrengen tot het geloof van hun heilige diensten. En zodoende, omdat u bent betrapt als aanstichter en voorman van deze uiterst laakbare daden, zult u zelf dienen tot voorbeeld van hen die u in uw misdaad om u heen hebt verzameld. Door uw bloed zal de juiste leer bekrachtigd worden. En na die woorden las hij het vonnis van het schrijfbordje af. Tascius Cyprianus dient met het zwaard terechtgesteld te worden. Bisschop Cyprianus sprak: wij danken God. Na deze uitspraak sprak de menigte: mogen wij tegelijkertijd met hem onthoofd worden? Om die reden brak er onder de medebroeders beroering uit en een grote menigte liep achter hem aan. Zo werd Cyprianus naar de Ager Sextii geleid. Daar ontdeed hij zich van zijn rode mantel, knielde neer op de grond en boog neer om tot de Heer te bidden. Toen hij ook zijn dalmatiek had uitgetrokken en aan de diakens gegeven, stond hij daar in het linnen onderkleed en wachtte de scherprechter af. Toen de scherprechter gekomen was, gaf Cyprianus zijn volgelingen de opdracht hem 25 goudstukken te geven. Zijn geloofsgenoten reikten Cyprianus de linnen doeken en ook doeken voor de handen aan. Vervolgens bedekte de zalige Cyprianus eigenhandig zijn ogen. Omdat hij de handdoeken niet zelf kon omdoen, deden de priester Julianus en de subdiaken Julianus het voor hem. Zo onderging de zalige Cyprianus de marteldood. Vanwege de nieuwsgierigheid van de heidenen werd zijn lichaam in de onmiddellijke nabijheid neergelegd. Daar werd het 's nachts weggehaald. Men bracht zijn lichaam met kaarsen en toortsen en onder gebed in een grote stoet naar de begraafplaats van de administrator Macrobius Candidianus. Deze begraafplaats ligt aan de weg naar de wijk Mappalia, bij de vijvers. Weinige dagen hierna stierf de proconsul Galerius Maximus. De gelukzalige martelaar Cyprianus onderging zijn lijden op 14 september. In dat jaar waren Valerianus en Gallienus keizer. De werkelijke heerser was echter onze Heer Jezus Christus. Hem komt alle eer en roem toe, in de eeuwen der eeuwen. Amen. En tot zover het stuk uit de martelaarsakte van de heilige Cyprianus. We gaan er nu tussenuit voor een muzikale onderbreking met het lied Église mon amour van de Tiberiade, gezien Cyprianus zo hield van de kerk. En daarna hebben we het met weer over de schriftelijke werken en de theologie van Cyprianus.
Église mon amour, tu es sa base d'argile qui porte la perle de grand prix. Je ne peux te séparer du Christ, et je veux te faire aimer, et je veux te faire aimer. Tu accueilles Jésus, ton Église, comme Marie-Madeleine qui à tes pieds se repent, et le brise le flacon d'alvâtre, le parfum de l'humilité de la charité.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag meer te weten komen over de heilige Cyprianus van Carthago, bisschop van Carthago, die een radicale bekering heeft ondergaan en die leefde in de 3e eeuw en uiteindelijk de marteldood is gestorven. We gaan het nu een beetje hebben over zijn denken en zijn schrijven. En u heeft het misschien al gemerkt in de passages over zijn leven en in de uitspraken die we daarnet al hebben aangehaald, dat de eenheid van de kerk Cyprianus erg nauw aan het hart ligt. Voor hem is een gebrek aan eenheid een gebrek aan liefde. Cyprianus is geen groot creatief theologisch denker. Hij heeft wel veel andere theologen bestudeerd, maar hij is zelf vooral bezig met de studie, met het oog op het stichten van zijn gemeenschap en het ondersteunen van zijn gelovigen. Wat het thema van de kerk betreft, dat hem zo nauw aan het hart ligt, neem ik graag een catechese van paus Benedictus ter hand om het thema de kerk te bespreken bij Cyprianus. Cyprianus is overigens ook diegene die de uitspraak Extra Ecclesiam Nullam Salus heeft neergeschreven, buiten de kerk geen heil. Benedictus schrijft: Cyprianus maakt onderscheid tussen de zichtbare kerk, de hiërarchische en de onzichtbare kerk, de mystieke, maar stelt met kracht dat er maar één enkele kerk is gebouwd op Petrus. Hij wordt niet moe te herhalen dat wie de leerstoel van Petrus verlaat, waarop de kerk is gebouwd, zichzelf wijs maakt in de kerk te blijven. Cyprianus weet goed en heeft het in sterke bewoordingen geformuleerd dat er buiten de kerk geen heil is. En dat God niet als vader kan hebben wie de kerk niet als moeder heeft. Onontbeerlijk kenmerk van de kerk is de eenheid, gesymboliseerd door het naadloze kleed van Christus. Een eenheid waarvan hij zegt dat zij haar fundament heeft in Petrus en haar volmaakte verwezenlijking in de Eucharistie. Er is maar één God, maar één Christus, waarschuwt Cyprianus. Er is maar één kerk van hem, maar één geloof, maar één volk dat door het cement van de eendracht tot de hechte eenheid van één lichaam verbonden is. Deze eenheid kan niet worden gescheiden. Wij herinneren ons zijn uitspraken over Novatianus, die met zijn overtuiging uiteindelijk afscheurde van de kerk van Rome en van de andere bisschoppen. In zijn catechese haalt paus Benedictus een ander thema aan van de geschriften van de heilige Cyprianus, waar hij persoonlijk erg van houdt, namelijk over het gebed. Cyprianus heeft namelijk een meditatie of een soort bespreking geschreven bij het Onze Vader. En paus Benedictus zegt dat deze meditatie van Cyprianus, of dit boek van Cyprianus, hem veel geholpen heeft om het gebed des Heren beter te begrijpen en beter te reciteren. Cyprianus leert hoe de christen precies in het Onze Vader de juiste wijze van bidden is gegeven, waarbij hij onderstreept dat dit gebed in het meervoud staat, opdat wie bidt niet alleen voor zichzelf bidt, Ons gebed, schrijft Cyprianus, is openbaar en gemeenschappelijk. En wanneer wij bidden, bidden wij niet voor één iemand, maar voor heel het volk. Want met heel het volk maken wij samen één geheel uit. Zo blijken persoonlijk en liturgisch gebed sterk met elkaar verbonden te zijn. Hun eenheid komt van het feit dat beiden een antwoord vormen op hetzelfde woord van God. De christen zegt niet mijn vader, maar onze vader. Tot in het verborgene van zijn binnenkamer, want hij weet zich in elke plaats en in iedere omstandigheid een lidmaat van hetzelfde lichaam. Laten wij daarom, allerliefste broeders, zo schrijft de bisschop van Carthago, bidden zoals God onze meester ons heeft geleerd. Een vertrouwelijk en innig gebed tot God is het, wanneer men tot hem bidt, met wat van hemzelf is. Wanneer men het gebed van Christus naar zijn oren laat opstijgen. Mogen de Vader de woorden van zijn Zoon herkennen, wanneer wij ons gebed verrichten. Mogen Hij die in onze ziel woont ook aanwezig zijn in onze stem. Bovendien, wanneer wij bidden, laat het dan met een manier van spreken en bidden gebeuren die geordend is en die de kalmte en de ingetogenheid bewaart. Bedenken we dat God ons ziet. We moeten in Gods ogen welgevallig zijn, zowel in de houding van het lichaam als in de toon van de stem. En wanneer wij met de broeders samenkomen en het goddelijk offer vieren met de priesters Gods, moeten we de eerbied en de tucht indachtig zijn en niet zomaar her en der onze gebeden uiten met ongecontroleerde stemmen en er niet zomaar in een overvloed aan woorden een bede uitflappen, die veeleer in bescheidenheid aan God aanbevolen had moeten worden. Want God luistert niet naar de stem, maar naar het hart. En dit zijn woorden, zo zegt Paus Benedictus XVI, die ook de dag van vandaag geldig blijven en die ons helpen de heilige liturgie goed te vieren. Cyprianus, zo schrijft hij verder, plaatst ons bij de oorsprong van de vruchtbare theologische en geestelijke traditie die in het hart de plaats bij uitstek ziet van het gebed. Volgens de Bijbel en de vaders is het hart immers het binnenste van de mens, de plaats waar God woont. Daarin voltrekt zich die ontmoeting waarbij God tot de mens spreekt en de mens naar God luistert. Waar de mens tot God spreekt en God naar de mens luistert. En alleen zo zullen we ten volle kunnen ervaren dat God onze Vader is en dat de kerk, de heilige bruid van Christus, werkelijk onze moeder is. En zo kan men, beste luisteraars, Cyprianus geen belangrijk schrijver noemen in de zin van dat hij veel nieuwe theologische inzichten heeft gebracht, maar hij heeft wel veel geschreven en veel mooie, diep doorleefde christelijke. Dan laten we na de muziek Cyprianus nog graag voor zichzelf spreken door enkele passages uit zijn brieven en werken integraal voor te lezen, meer bepaald een passage over zijn bekering, waarin hij zijn geestelijke weg beschrijft, en dan ook nog een passage over het geduld.
Seems to
En welkom terug, beste luisteraars, in de Kerkvaters, waar we vandaag nader kennis maken met de heilige Cyprianus van Carthago. We hebben zo net zijn leven besproken en ook zijn werken en de grote ideeën en thema's binnen zijn werken. Hij heeft een grote liefde voor de kerk, is geen groot speculatief theoloog, maar was een gerespecteerde en geliefde en bekwame herder van de christengemeenschap in Carthago. U herinnert zich wellicht van het eerste deel van dit programma dat Cyprianus een grote bekering heeft ondergaan. En daarover schrijft en getuigt hij ook zelf in zijn brief aan Donatus. Hij beschrijft hier zijn geestelijke weg en we lezen daar graag aan het einde van dit programma toch nog een fragment uit voort, omdat niemand beter dan hij zelf natuurlijk zijn geestelijke weg kan omschrijven. Hij schrijft het volgende. Toen ik nog in het donker lag, in de duistere nacht, toen ik op de woelige, volle zee van de wereld ronddobberde, wankelend, weifelend en met onzekere tred, onkundig van mijn leven, onbekend van waarheid en licht, toen leek het mij, naar mijn normen van dat moment, alleszins moeilijk en onhaalbaar wat de goddelijke genade mij als redding in het vooruitzicht stelde. Een mens zou zogezegd herboren kunnen worden en voor een nieuw leven bezield worden, dankzij een bad met het heilbrengend water. Wat hij vroeger was, zou hij kunnen afleggen. En terwijl het geheel van zijn lichaam bleef bestaan, zou hij in ziel en geest een nieuw mens worden. Hoe was zoiets mogelijk, vroeg ik mij af, zo'n grote ommekeer? Hoe zou je opeens alles slechts heel snel kunnen afschudden? Want ofwel, je had dat van geboorte af en door de neergang van onze materiële natuur was het ingebakken geraakt, ofwel, het was sinds lang aangeleerd en je was er door tijd en ouderdom mee vergroeid. Het lag dus ver weg en zat diep geworteld. Leer je nog spaarzaam leven als je gewend bent aan copieuze diners en overvloedige banketten? En als je opvalt door kostbare kleren en glanst in purper, verlaag je je dan nog door een gewone alledaagse outfit? Wie zich optrekt aan de roedenbundel en ereambten, kan niet ambteloos meer zijn, kan niet meer buiten de roem. De man die zich met een dichte drom beschermelingen, een massaal escorte van dienstbare scharen, geëerd weet, vindt het een straf om alleen te zijn. Zijn verleidingen waar je niet van loskomt. Onvermijdelijk blijft het allemaal steeds bestaan. Je hoort de lokroep van dronkenschap en je borst zwelt van trots. Je raakt verhit van woede en nerveus van inhaligheid. Je voelt de prikkels van wreedheid, de wenkende verte van ambities, de afgronden van wellust. Dat alles overdacht ik vaak bij mezelf. Want ook persoonlijk zat ik verstrikt in tal van dwalingen uit mijn vroegere leven en daarvan zou ik mij, geloof ik, nooit kunnen losmaken. Zo was ik met mijn ondeugden één geworden en gaf er volop aan gehoor. Omdat ik wanhoopte aan beterschap, was ik vriendelijk voor mijn slechte eigenschappen, alsof ze mijn eigendom, mijn in huis geboren slaven waren. Maar zodra de vuiligheid van mijn vroegere leven was afgewassen met behulp van het levenbrengende water, zodra mijn hart gereinigd en zuiver was geworden, stroomde daarin het licht van boven. Vanuit de hemel nam ik de geest in mij op en in een tweede geboorte werd ik weer een nieuw mens. Toen gebeurde er meteen van allerlei wonderlijks. Mijn twijfel werd zekerheid. Wat dicht zat, opende zich. Wat duister was, lichtte op. Wat eerst lastig leek, werd doenlijk. En de ogen werden mij geopend, zoals ik eerst lichamelijk was geboren en in verslaving aan mijn fouten leefde, was ik aards geweest. Maar zoals ik nu, door de Heilige Geest was bezield, hoorde ik al bij God. Je weet natuurlijk wel en beseft samen met mij wat we zijn kwijtgeraakt en hoe we zijn verrijkt door respectievelijk die dood van de zonden en het leven van de deugden. Je weet dat wel, en ik wil het ook niet rondblazuinen. Lof van jezelf is ergerlijk gepraal. Alhoewel, misschien is het geen kwestie van gepraal, maar van dank, wanneer je iets niet toeschrijft aan menselijke deugd, maar rondblazuint als gave Gods. Van God, ja, van God komt al waartoe wij bij machten zijn. Uit Hem leven wij, uit Hem krijgen wij kracht, uit Hem putten en bundelen wij onze sterkte. En terwijl wij nog hier zijn, verstaan wij reeds de tekens van de toekomst. En verder schrijft hij nog: de geest stroomt in al zijn rijkdom uit, zonder zich te laten beperken, zonder zich door dwingende barrières te laten indammen, tot een nauw omschreven gebied. Onophoudelijk vloeit hij voort. In overvloed stroomt hij over. Als ons hart maar dorstig is en zich openstelt. Hoeveel ontvankelijk geloof wij meebrengen, zoveel overvloed aan genade krijgen wij bidden. Dus hier lezen we Cyprianus die echt spreekt over een ommekeer door zich volledig open te stellen voor de genade van God en de genade van het doopsel te ontvangen. En hoe hij dat zelf heeft mogen ervaren, die ommekeer. En tot slot zou ik nog graag een fragment voorlezen van de heilige Cyprianus, een korte passage over de weldaden van het geduld. Het geduld dat ook een zeer mooie deugd is om in deze tijd te oefenen. Geliefde broeders en zusters, schrijft Cyprianus, Jezus Christus, onze Heer en God, was er niet tevreden mee om over het geduld te onderrichten met woorden. Hij heeft het ons ook getoond door zijn daden. Op het uur van de passie en van het kruis aanhoorde hij het beledigende sarcasme met geduld en de beledigende spot verdroeg hij. Hij ontving zelfs bespugingen, terwijl hij zelf met spuug de ogen van een blinde had geopend. Hij zag zich gekroond met doornen, terwijl hij zelf de martelaren kroont met eeuwige bloemen. Hij werd in het gezicht geslagen met de palmen van de hand, terwijl hij de ware palmen aan de overwinnaars toekent. Hij werd ontdaan van zijn kleed, terwijl hij de anderen met het kleed van onsterfelijkheid bekleed. Hij werd gevoed met gal, terwijl hij een hemelsvoedsel geeft. Zijn dorst werd gelest door azijn, terwijl hij de heilsbeker te drinken geeft. Hij die onschuldig en rechtvaardig is, of beter nog, hij die de onschuld en de rechtvaardigheid is, werd in de rij van criminelen gezet. Valse getuigenissen verpletteren de waarheid. Men veroordeelt degene die moet oordelen. Het woord van God zwijgt als het wordt geofferd. Dan, terwijl de sterren verduisteren, terwijl de elementen ontregelen, terwijl de aarde beeft, spreekt hij niet. Dan beweegt hij niet. Dan openbaart hij zijn majesteit niet. Tot aan het einde verdraagt hij het met een onuitputtelijke volharding, opdat het volle en volledige geduld zijn vervulling in Christus vindt. Daarna ontvangt hij nog moordenaars, als zij zich bekeren en bij hem terugkomen. Dankzij zijn geduld sluit hij de kerk voor niemand. Zijn tegenstanders, de godslasteraars en de eeuwige vijanden van zijn naam, laat hij niet alleen toe tot de vergeving als ze hun fout berouwen, maar hij beloont ze ook met het koninkrijk der hemelen. Wat kan men opnoemen dat geduldiger of welwillender is? Degene die het bloed van Christus vergoten heeft, wordt levend door het bloed van Christus. Zo is het geduld van Christus. En als ze niet zo groot was, dan zou de apostel Paulus niet bij de kerk gekomen zijn. En met deze mooie tekst van Cyprianus besluiten we graag deze uitzending, deze mooie bezinning over het geduld dat hij zelf zeker ook heeft moeten beoefenen tijdens zijn niet eenvoudige episcopaat, waar hij ook heel veel met jaloezie te kampen heeft gekregen, met heel veel weerstand. En dan die zware vervolgingen, de pest. Uit alle geschriften van Cyprianus blijkt ook dat hij deugden ook echt beleeft. Ik wil ook nog even meegeven dat de heilige Cyprianus in de katholieke kerk wordt gevierd op 16 september. Er zijn relieken van hem te vinden in Lyon en Compiègne. En zijn hoofd wordt bewaard in de abdij Corneliemünster bij Aken. Verder wordt hij aanroepen tegen de pest. U herinnert zich wel hoe Cyprianus zich tijdens de jaren van de pestuitbraak heeft ingezet in Carthago en eigenlijk ook een hele zieke dienst heeft weten te organiseren met de christenen. Hij wordt afgebeeld als bisschop met zwaard en boek. Hopelijk heeft u iets bijgeleerd tijdens deze uitzending en stemt u volgende keer terug af op het programma De Kerkvaders, waar we dan weer een nieuwe kerkvader en zijn werk en leven zullen ontdekken. Ik wens u nog een mooie dag toe.